Gemeente, de schriftlezing is uit Romeinen 8. En in deze dienst lezen we de versen 28 tot en met 39. Romeinen 8, de versen 28 tot en met 39. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger? Of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem, die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven. Nog engelen, nog overheden. Nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Nog hoogte, nog diepte. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, ook in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het heilig avondmaal is de tekst voor de prediking genomen uit Romeinen 8. En in deze dienst staan we stil bij de versen 31 en 32 uit Romeinen 8. De versen 31 en 32. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En we schrijven boven de prediking naar aanleiding van deze tekst woorden: God voor ons. God voor ons. En we zien dan in de eerste plaats in zijn bescherming. God voor ons in zijn bescherming. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? In de tweede plaats horen we over God voor ons in zijn liefde. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En in de derde plaats horen we over God voor ons in zijn zegen. En dan gaat het over het laatste stukje van vers 32. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? God voor ons in zijn bescherming. En dat slaat in het bijzonder op het werk van de Vader. In zijn liefde, dat slaat op het werk van de Zoon, en in zijn zegen, en dat slaat op het werk van de Heilige Geest. Gemeente, de Romeinenbrief is een hele bijzondere brief. U weet misschien wel dat deze brief voor heel veel mensen tot grote zegen geweest is en nog is. Jonge vrienden, ik hoef maar de naam van Luther te noemen en jullie weten wel dat Luther juist door deze brief werd stilgezet toen hij leerde dat de rechtvaardige alleen door het geloof zal leven en niet door de werken der wet. En wat kreeg Luther deze Romeinenbrief lief? Het is een leerstellige of dogmatische brief. In de Romeinenbrief zet Paulus als het ware de geloofsleer uiteen. En in hoofdstuk 8 gaat het dan met name over het werk van de Heilige Geest. Natuurlijk gaat het ook over het werk van de Vader en de Zoon. Maar we hebben gezien in de vorige preken hoe telkens het werk van de Heilige Geest naar voren komt. Dat bleek al in de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Toen we elkaar de vraag stelden, wie is er nu een kind van God? En toen gaf Paulus een ondubbelzinnig antwoord, zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En vanmorgen in de dienst waarin het Heilig Avondmaal bediend werd, stonden we ook stil bij het werk van de Heilige Geest. Hoe kun je nu zeker weten dat je een kind van God mag zijn? Dat gebeurt ook door de Heilige Geest. We hoorden toen vanuit vers 16 dezelfde Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En we hebben gezegd, we zien dat ook in het avondmaalsformulier terugkomen. En Paulus die gaat dan ook nog veel meer belangrijke dingen schrijven door de leiding van de Heilige Geest. En we merken dat hij aan het slot van dat hoofdstuk dan als het ware aankomt bovenop een bergtop. Zuchtend en hunkerend heeft hij de bergtop beklommen, de berghelling. Maar eenmaal boven gekomen blijft dan het lied van de overwinning over. Van de dankbaarheid. Gemeente, het betoog van Paulus in Romeinen 8 gaat op zeker moment over in een lied. Dat staat er ook boven. Het zegenlied. Waaruit de dankbaarheid jegens de Here klinkt. Paulus gaat zingen als hij dat hoofdstuk gaat afsluiten en samenvatten. En aan het begin van dat zegenlied maakt hij als het ware de balans op. Kijk maar naar het begin van onze tekst waar dan staat, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Paulus heeft al heel veel gezegd. Vele leerzame zaken zijn aan de orde geweest. En als hij dan hier de vraag stelt om zo de balans op te maken, wat zullen wij nog meer, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen, dan bedoelt Paulus al die heerlijke dingen die hij in dit hoofdstuk genoemd heeft. Denk maar aan het begin, dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat er geen eeuwig oordeel is voor hen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat de geest der aanneming tot kinderen getuigt van het vaderschap van God en van het kindschap van de gelovigen in de harten van Gods kinderen. En ook dat de erfenis vast ligt in de doorboorde handen van de Heere Jezus. En dat al zijn kinderen erfgenamen mogen zijn. Ook heeft hij geschreven over dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet is te waarderen bij de heerlijkheid die geopenbaard zal worden als Jezus wederkomt. En dat de Geest onze zwakheden mede te hulp komt en voor ons zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat alle dingen moeten medewerken ten goede voor degenen die God lief hebben. En dan klinkt die vraag, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Wat kunnen we nu uit al die dingen leren? Of zegt het ons helemaal niks? Blijven we stil als we dit allemaal zo gehoord hebben? Of halen we de schouders op? Of, en dat is mijn hartelijke wens en bede, geliefden, mogen we misschien met veel schroom, al stamelend, instemmen met Paulus uit enkel genade. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? En dan gaat Paulus, die gaat wat zeggen. Hij zegt, zo God voor ons is. Zo God voor ons is. En dat is het eerste. God voor ons in zijn bescherming. Maar gemeente, laten we die woorden eerst even op ons inwerken. Zo God voor ons is. Wie kan dat bevatten? Die heilige God voor ons zondige mensenkinderen. Dat is toch onmogelijk? Want naar recht moet God toch tegen ons zijn, in plaats van voor ons. We hebben immers in het paradijs God de rug en de nek toegekeerd. Wij hebben ons gekeerd tegen God. We zijn vijanden van God geworden. Op ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid hebben we ons van God afgekeerd. En God die heeft ons weggestuurd uit het paradijs. De kinderen kennen die geschiedenis wel. Wij zijn vijanden van God van nature. Dan is God toch tegen ons. Ja, van nature wel, maar o wonder van genade. En daar heeft de apostel al van gesproken en dat gaat hij in onze tekst ook nader uitleggen. Het is alleen door Immanuel dat het werkelijkheid is voor Paulus en voor een ieder die in Christus gelooft. Immanuel. Kinderen, weten jullie wat dat betekent? Die prachtige naam van de Heere Jezus, God met ons. En daarom kan het alleen vanwege Hem, vanwege Christus, die daar gehangen heeft aan het kruishout van Golgotha, dat het waar is wat Paulus hier belijdt, zo God voor ons is. Wij hebben verdiend dat God ons verwerpt, ons overgeeft aan de eeuwige dood. En in de weg van ontdekking en ontgronding door de Heilige Geest leer ik, God is tegen mij. De Heilige Geest overtuigt van zonde. Maar wat een wonder als we mogen weten door geloof en bekering, dat God voor ons is in Christus. Geliefden, wat een rijkdom als je dat mag weten. En als het goed is, dan mocht dat ervaren worden aan de tafel, in die tekenen van brood en wijn van morgen. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Merkt u de rijkdom? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? De kanttekenaren die leggen uit: tegen ons die ons zou kunnen beschuldigen of beschadigen. God regeert zijn volk. En God beschermt zijn kinderen, dat er geen vijand in staat is hen te verwoesten, hem om te brengen. O zeker, er zijn vele vijanden. En als we de Heere mogen vrezen, dan weten we daarvan. Vijanden van buiten en van binnen. De wereld, de duivel, ons eigen zondige hart, die driehoofdige vijand. En daar wordt een strijd gevoerd, als het goed is, een strijd tegen die driehoofdige vijand. De vijand van de zonde, wat kan die heftig zijn? Die grote verleider, wat kan die tekeer gaan? Maar als het nu gaat over die zonden, als God voor ons is, dan reinigt het bloed van Christus van al die zonden. En als het ongeloof ons bezighoudt, zo God voor ons is, ja, dan roept zijn Zoon ons toe, zijt niet ongelovig, maar gelovig. En dan zal God dat ongeloof verbreken. En wat denkt u van allerlei zorgen en moeite in het leven? Oh, wat een zegen als we dan mogen weten dat God voor ons is. Dat we door genade aan zijn kant mogen staan. Want dan mag je weten, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat mij een mens zal doen, wie zal tegen ons zijn? O zeker, je krijgt heel veel tegen als je de Heere mag vrezen. Je wordt misschien wel uitgelachen, bespot. Je krijgt de wereld tegen, de duivel tegen. Je eigen vlees tegen. En toch mag het gezegd worden en ervaren worden. Zo God voor ons is, wie zal dan uiteindelijk tegen ons zijn? Wie kan dan nog beschuldiging inbrengen? O ja, beschuldigers genoeg. Misschien hebt u er wel voortdurend last van. Je eigen geweten, Satan, andere mensen misschien wel, die beschuldigend een vinger naar je uitsteken. Er is zoveel tegen ons. Ja, als we nu zonder zonde waren, zucht iemand. Maar het tegendeel is waar. Dat hebben we ook vanmorgen beleden. Degene die aan mochten gaan, dat waren geen keurige, nette, volmaakte mensen, maar zondaren. Maar hoor dan, God is het die rechtvaardig maakt. Hij spreekt vrij van schuld en straf. En hij geeft om Jezus wel recht op het eeuwige leven. Op een andere plaats zegt de apostel: in hem, in Christus, alleen zijn we volmaakt. Maar hoe kan dat dan? We staan toch schuldig en verloren voor God. En we zijn bedolven onder zoveel beschuldigingen, namelijk dat zich nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, dat we geen volkomen geloof hebben, om het formulier te citeren, en dat we met zulke ijver om God te dienen ons niet begeven als we schuldig zijn. En ook dat we nog dagelijks met de zwakheid van ons geloof te strijden hebben. En daarom beschuldigingen genoeg. En toch kan dit alles niet verhinderen dat God ons in genade zou aannemen, zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Gemeente, als we onze tekst omkeren, als God niet voor ons is, als we nog aan de andere kant staan, als we nog tegenover God staan, als we nog vijanden van God zijn, ja, dan is het anders. Dan zijn we in groot gevaar. Dan genieten we Gods bescherming niet. Want we zeiden, en dat was het punt, dat was de samenvatting, wie zal tegen ons zijn? De Heere die bewaart en spaart allen die op hem betrouwen. Maar als dat niet zo is, dan zijn we in groot gevaar. Als iemand moet zeggen vanmiddag, dat is groot wat Paulus hier zegt, mag belijden, zo God voor ons is. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar dat is bij mij niet het geval. Dan moet ik u, jou zeggen, je verkeert in groot gevaar. Straks dan zul je nog omkomen. O, zoek de Heere dan, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Als je nog aan de kant van de vorst der duisternis staat, als de Heere tegen je is. Ja, gemeente, we gaan nog even in op die vraag hoe dat nu mogelijk is. Dat grote wonder waar Paulus van mag zingen, zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe is dat mogelijk? Wel, Paulus zingt daar ook van, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Nou gaat het over God voor ons in zijn liefde. En dat is niet te bevatten wat hier staat. God heeft een zoon van eeuwigheid. Een zoon die hij zo lief had, die nooit ene zonde heeft gedaan. In alles deed hij alleen wat zijn vader wel behagelijk was. Hij kwam uit hem voort van eeuwigheid. God uit God, waarachtig God uit waarachtig God. Die zoon van de vader is zo heilig en vlekkeloos. Ja, de vader heeft zijn zoon lief. En aan de andere kant zijn daar zondaren, overtreders van Gods wet, opstandelingen tegen de wetgever. Mensen die hem de rug hebben toegekeerd, die hem in het aangezicht hebben geslagen. Jesaja roept het uit, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar onze eigen weg waard, om veroordeeld en gestraft te worden. Maar wat heeft God nu gedaan in plaats dat hij de mens niet spaarde, maar voor eeuwig om liet komen? Heeft hij zijn eigen zoon niet gespaard? Dat is ongelooflijk. En onbegrijpelijk. Hij straft en veroordeelt die zondaars niet, maar zijn eigen zoon wel. Want Jesaja die vervolgt dan, en hij deed aller ongerechtigheid op hem aanlopen. Hij spaarde zijn enige geliefde zoon niet, maar hij gaf hem over in het gericht van zijn toorn. Dat werd zichtbaar gemaakt. Die liefde van God de Vader bleek uit dat verbroken brood en die vergoten wijn. En we zeiden het, proeft u en smaakt u zijn liefde. die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Wie zou zijn kind over hebben om anderen te redden, om vijanden te redden? Niemand. Maar wat nu niemand zou doen, dat deed God. Hij gaf zijn eigen zoon. Hij werd geboren in Bethlehem. De kinderen kennen die geschiedenis wel. En toen hij 30 jaar oud was, toen ging hij preken en wonderen doen. En toen hij 33 jaar was, gevangen genomen. Hij zei dat hij de zoon van God was. En hij is gekruisigd. En Pilatus heeft het uitgesproken. In de eerste plaats, ik vind geen schuld in deze mens. Maar toch liet hij hem kruisigen, liet hij hem doden. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Denk aan het kruis, aan de duisternis en de verlatenheid op Golgotha, en dat voor overtreders, voor schuldenaars. En de Zoon was het ermee eens, en de Heilige Geest ook, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Denk aan Abraham en Isaac. Kinderen, jullie weten wel. Abraham moest zijn zoon Isaac offeren. De Heere die beproefde het geloof van Abraham. En toen gingen ze die berg Moria op. En toen vroeg Isaac het hout en het vuur. Maar waar is het lam ten brandoffer? En toen zei Abraham, daar zal God zelf voor zorgen. Hij zei niet, Isaac, ik moet jou gaan offeren. Maar toen werd alles klaargemaakt daarboven en toen werd Isaac daar opgelegd. En toen stond Abraham gereed om Isaac te doden. En toen greep de Heere in. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En toen werd niet Isaac, maar een ram geofferd. Jullie kennen die geschiedenis wel. En dat wees alles heen naar de Heere Jezus. Maar toen de Heere Jezus aan het kruis hing, toen zei God niet dat hij van het kruis af kon komen. Nee, dat zeiden de mensen om hem heen, indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis. Maar hij bleef daar hangen. Waarom? Om zijn vader in alles gehoorzaam te zijn. Hij bleef daar hangen uit liefde tot zijn vader en ook uit liefde tot allen die in hem geloven en zullen geloven. O, het is niet te bevatten wat Paulus hier zingt, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. De zoon van God drong de beker van de onmetelijke toorn van zijn vader. God de rechter leeg tot de laatste druppel uit zelf overgevende zondaarsliefde. En de goede herder gaf zijn leven voor de schapen. O, wat heeft het hem gekost toen hij die beker van het lijden aan zijn lippen zet. Gemeente jong en oud, zegt u het mee in verwondering, dat deed hij nu voor mij. In mijn plaats. Vanwege mijn zonde heeft hij zijn eigen zoon niet gespaard. Maar daarom kan ik gespaard worden, gered worden, het eeuwige leven ontvangen. Maar waarom hief God die zware last van de toorn en het oordeel op van onze schouders en legde hij die op de schouders van zijn lieve zoon? Waarom? O gemeente, het antwoord is dat God de wereld al zo heeft lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. gegeven heeft in de kribbe van Bethlehem, gegeven heeft aan het kruis op Golgotha, als redder der wereld, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Dat blijkt ook uit Romeinen 8 vers 3. Hij heeft zijn zoon gezonden in de gelijkheid van ons zondige vlees. Zo dierbaar was voor God de redding van zondaren, dat hij zijn zoon om onzentwil niet spaarde. Hier wordt de naam Immanuel verklaard. Gemeente, wie kan het bevatten dat God dat gedaan heeft? Hij gaf zijn enige zoon uit handen. Hij gaf hem over. Hij heeft hem niet gespaard zoals een vader geneigd is te doen met een kind. Gods liefde tot verloren mensen deinsde niet terug voor het zwaarste of zijn enige geboren geliefde zoon. O zeker, daar moest een mens sterven omdat de mens had gezondigd. God had gesproken ten dagen, als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Maar God heeft het gedaan. Meer dan zijn eigen zoon kon God niet geven. Buiten Christus had God geen zoon. Het was een vrij machtig besluit van zijn soevereine, eeuwige liefde. Er was niets wat hem daartoe verplichtte. En in zijn liefde tot zondaren ging God tot het uiterste. Christus was de enige geborene van de Vader. Meer kon God niet geven en meer kon Christus ook niet geven dan zijn leven aan het kruis. Dat blijkt uit het woordje overgegeven. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. We lezen in 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben. Integendeel, wij hebben hem gehaat vanaf de zondeval. Maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Hij heeft hem gegeven tot in de bittere en smadelijke dood aan het kruis. O, daar hangt hij te bloeden aan het vloekhout op Golgotha. Daar hing hij naakt aan het kruis. En hij riep het uit, mij dorst. En dat voor mensen die hongeren en dorsten naar hem, die hunkeren naar de vrede met God, naar vergeving van zonde en de toepassing daarvan in het hart. Ja, zegt iemand. Maar mag ik wel geloven dat dat nu voor mij is? Want dat is nu precies waar het op aankomt. Heeft Christus daar nu voor u, voor jou gehangen? Heeft God zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hij hem voor u, jou en mij overgegeven? Misschien moeten we een andere vraag stellen in deze dienst van nabetrachting en dankzegging. En wel deze: is Christus u dierbaar? U dan die gelooft, is hij dierbaar. Kijk, als we op onszelf zien, op onszelf blijven zien, dan kan het nooit. Maar hebt u door de Heilige Geest op hem leren zien. Wie op het kruis ziet en wie de heerlijkheid ziet in die gekruisigde koning, in dat offer voor de zonde, die erkent enerzijds daarmee eigen verlorenheid en anderzijds Gods reddende liefde. En dan is het de geest die gaat getuigen met onze geest. Ook voor u. Ook voor jouw zonde. Zodat we erbij ingesloten worden. Dan wordt Christus je noodzakelijk en dierbaar. Dan gaat je hart helemaal naar hem uit. Om het te zeggen met de bruid uit het Hooglied. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Ja, dominee, ik zit nog met die allen. Hoor ik daar nu bij? Hoor ik daar niet bij? U zegt, het gaat uiteindelijk om die vraag. Is Christus u dierbaar, gepast en noodzakelijk geworden? Maar wie zijn nu die allen? Wel, we moeten het antwoord zoeken in het verband van onze tekst. In vers 28 lezen we, degenen die God lief hebben. En in vers 29, die hij tevoren gekend en verordineerd heeft om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En in vers 30, die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. De lijn van Romeinen 8 is dat hij hem heeft willen overgeven voor al zijn kinderen, voor alle gelovigen die door de geest van God geleid worden. En die mogen het ook weten. Maar ik moet nog meer zeggen. God gaf zijn zoon ook voor allen die door het woord nog in hem geloven zullen. Hoor dit. Die nog in hem geloven zullen. En daarom is er hoop. Daarom mag er verwachting zijn voor u. Voor jou die nog zonder Christus leeft. Alle gelovigen zonder onderscheid. Jood of heiden, arm of rijk, geleerd of eenvoudig, hoog of laag, klein of groot, voor ons allen, zegt Paulus. Maar wat zijn dat dan voor mens? Zijn dat keurige, nette mens? Voor wie God zijn zoon niet spaarde? Nee, zegt Romeinen 5, vers 8. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren, onbekeerden, vijandige zondaars. U moet zich eens voorstellen dat het leven van uw kind gevraagd zou worden om een misdadiger te redden die anders zou overlijden. Ik kom nog een keer met dat voorbeeld, dat zouden we nooit doen. Misschien wel een orgaan afstaan om hem of haar te redden. Met alle risico's van dien, maar God spaarde zijn zoon niet. Hij gaf hem over in de dood aan het kruis. Niet voor vrienden, maar voor vijanden. Dat is niet te begrijpen, alleen maar te bewonderen en te aanbidden. Dat is nu goddelijke liefde. Al wie hunkert naar vrede. Wie hunkert naar Gods genade? O, zie op hem, op de Heere Jezus Christus. Ja, zegt iemand, maar hoe moet dat dan in mijn leven? O, leg het maar voor de Heere neer, je nood, dat je niet zonder de Heere kunt leven en zonder hem kunt sterven. Zeg het maar, Heere, ik belijd wie ik ben, al mijn zonde en al mijn schuld. Maar dat ik nu ook mag weten dat gij uw zoon ook voor mij niet gespaard hebt, maar hem ook voor mij hebt overgegeven. Ik kom in alles zo tekort. Mijn zonden getuigen tegen me. Aanklagers, beschuldigers heb ik genoeg. Maar nooit genoeg is die liefde, is dat leven naar al uw geboden. Maar ook dat telt niet mee, het geldt Het gaat alleen om het offer van de Heere Jezus Christus. Gemeente, Christus is Gods liefdesgeschenk. Zo heeft iemand het wel eens genoemd. En wat een wonder als we hem mogen kennen. Maar dan is het zo dat we niet alleen weten van hem, maar ook van zijn werk. Want we lezen dat ook in onze tekst. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? God voor ons in zijn zegen. En ik heb gezegd, dat slaat vooral op het werk van de Heilige Geest. Alle dingen, zegt Paulus. Ja, alles wat wij missen wil hij schenken. God voor ons in zijn zegen. Dat wijst hierop al wat ons tot onze zaligheid nodig is. Zo leggen de kanttekenaren het ook uit. Kijk maar naar het slot. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hoe zal hij? Dat betekent dit, gemeente, als God nu zoiets kostbaars als zijn eigen zoon gegeven heeft tot in de dood, dan is dat toch een sterk bewijs dat hij ons alle dingen ook wil schenken. Alle dingen met hem, in verbondenheid met hem, in gemeenschap met hem. Niets kan ooit een groter gave zijn dan Christus. Dat ik hem kenne, hem de mijne weet, daar gaat het om. Dat is de enige troost in leven en sterven. Maar daar ligt dan ook de garantie, alle dingen met hem, Christus eerst. En dan ook alle dingen. Gemeente, wat zijn we arm als we wel alle dingen willen ontvangen en Christus zelf moeten missen. Dat kan ook niet. De vergeving der zonden, het eeuwige leven, ontvangen we niet buiten Christus om, zonder Christus. Nee, de catechisme zegt het zo duidelijk, Christus en al zijn weldaden. Alle dingen voor tijd en eeuwigheid. Wie als een arme verloren zondaar tot Christus mag komen met de nood en de schuld van zijn leven, die zal in die weg niet alleen Christus ontvangen, maar ook alle dingen, alle schatten, alle gaven die hij verworven heeft. Vrede, vergeving, kennis van hem, heiligmaking, de erfenis. Alle dingen die betrekking hebben op uw heil en de toekomstige heerlijkheid en Gods eer. Alles wat nodig is om ook weer verder te kunnen gaan, avondmaal gangen. U mag door genade weten, hem te kennen, het eigendom te zijn van de Heere Jezus Christus. Hoe moet u weer verder vanaf vandaag, vanaf deze avondmaal zondag? O, zie dan op alle dingen. Liefde, geloof, verlangen, zondekennis, vrijmoedigheid om te geloven. Ja, het is eigenlijk hetzelfde als wat er staat in vers 28. Dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Alle dingen met hem. En met hem is in gemeenschap met hem. En dan is alles wat God ons doet toekomen goed. Dan ben je het eens met de weg die God met je gaat, hoe moeilijk ook. Gemeente, ik moet hier denken aan psalm 23, die prachtige psalm. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Kijk, dat is het nu. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken. Christus mag kennen. Die ontvangt ook al het andere. wat hij heeft verworven. Die hoeft dat zelf niet te bewerken, zelf niet te verwerven. Die ontvangt het van hem. En als je Christus mag kennen, dan heb je alles. En dan kun je misschien veel dingen missen. Gezondheid. Je bent al lange tijd ziek. Of kracht, je voelt je zo zwak. Of je voelt je zo alleen. Je mist liefde van anderen. Maar in Christus heb je alles. Bij hem mag je schuilen. Hij zal ons ook met hem alle dingen schenken. Geliefde, we hebben te doen met een God die graag en vriendelijk geeft en niet verwijt. En hij schenkt het alles uit genade. Je hoeft het niet te verdienen. Je kunt het niet verdienen. Je hoeft het ook niet waardig te zijn. Je bent het niet waardig. Het is enkel genade. O, wat een wonder. Om met hem alle dingen te ontvangen. Verlang je daarnaar. Als je er nog buiten staat. Naar Christus. En al zijn weldaden. O, laat dat toch ook jouw gebed zijn, jonge vriend. Dat ik hem mag kennen. Want buiten hem ben je arm. Kun je veel dingen hebben. Veel wereldse dingen. Maar toch ben je arm. We ontvangen met hem alles. En zonder hem niets. Buiten hem is er geen leven. Geen genade. Geen zekerheid. In hem is alles. Alleen in hem. Die het werk van de verlossing heeft volbracht. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Wat is uw enige troost in het lijden? Dat God het stuur van mijn leven in handen neemt en in handen houdt. Hij weet wat goed voor me is. Alle dingen werken mede ten goede. En wat is dan de roeping van allen die de Heere mogen vrezen om aan het beeld van Christus gelijkvormig te zijn? En daar werken ook alle beproevingen aan mee. Alle dingen. De Heere is de pottenbakker en wij zijn het leem. En dat is toch de troost van een ieder die de Heere mag vrezen. Dan weet je, mijn Vader weet wat goed voor me is. Wat nodig voor me is, Christus en al zijn weldaden. En in hem zijn we meer dan overwinnaars. O, zoek hem dan te kennen, voor het eerst en steeds meer. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 27 en daarvan het eerste vers van Psalm 27. Het eerste vers: God is mijn licht, mijn heil. Wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Het eerste vers van Psalm 27.